Namens de kerkraad mag ik het volgende aan u doorgeven. Dat gaat over de diensten volgende week zondag 26 augustus. Dan hoopt uw eigen predikant, dominee Breuren, voor te gaan in de beide diensten. We mogen vandaag ook onze gaven geven voor de dienst van de Heere. De eerste gave die is voor de diaconie. De tweede gave is voor de kerk. En als we naar huis gaan, bij de uitgang, zal er ook een gave gevraagd worden. En die mag u ook geven. En dat is ook voor de kerk. Tot zover deze afkondiging. Laten wij samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid en troost worden u geschonken van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Heere, van de Heilige Geest, onze trooster. Amen. We willen samen gaan zingen uit Psalm 42. Dat is het bekende eerste vers over het verlangen naar God. Zoals het heigend hert aan de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Psalm 42, vers 1. Wij willen nu ook belijden wie God is. Want we hebben gezongen over het verlangen naar God. Welke God is dat? Dat is de God die wij belijden met de 12 artikelen van ons christelijk geloof. Als wij dat gedaan hebben, ons geloof beleden, dan willen wij samen zingen uit Psalm 118, vers 10. Psalm 118, vers 10. Dat is, dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Psalm 118, vers 10. Als antwoord op de belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God, hij is de Vader, de Almachtige en ook de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, dat is Gods enige geboren Zoon, onze Here. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en ook geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is ook gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en daar vandaan zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de kerk van Christus, hè, dat is de gemeenschap van de heiligen. Maar ook vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij willen vragen om de leiding van de Heilige Geest voor de opening van het woord van de Heer en ook van onze harten. Laten wij bidden. Genadige eeuwige God, Vader van de Heer Jezus Christus, die ons ook vanavond weer bij elkaar roept en nog wel in het huis van U, zo'n bijzondere plaats op deze wereld. Een plaats waar U wilt wonen, waar U wilt werken, want het is ook een werkplaats, die woonplaats van U, Heere. Het is de werkplaats van Uw Heilige Geest en het is de woonplaats van U, de Hemelse Vader. En hier wordt het werk gedaan en hier wordt het evangelie verkondigd van de Heer Jezus Christus en van het heil dat Hij bereid heeft. En dat wij daartoe geroepen worden tot dat heil in de Heer Jezus. En ook hoe wij daaraan deel mogen krijgen door uw genade. En hoe wij dat mogen doorgeven, eruit leven mogen. Zo zijn wij geroepen, Heer, ook vanavond om u groot te maken. Maar hoe zouden wij dat kunnen als u zelf niet met uw Heilige Geest uw woord voor ons opent? Want in dat woord, Heer, daar staan de dingen van u. Wat u doet. En wie u bent. En u bent groot en een heerlijk God. Te prijzen tot in eeuwigheid. Maar wij hebben dat afgeleerd. Wij prijzen wel, maar dan onszelf en andere mensen. Maar niet u. En dat zullen we ook nooit doen, Heere. Tenzij dat u zelf dat prijzen in ons hart geeft. En daar bidden we ook vanavond om. Kom met uw Heilige Geest en leert u ons de lofprijzing van u, Heere. Zodat wij ook werkelijk straks ook na de preek mogen zingen. Het is door u alleen. Om dat eeuwige welbehagen van u. En onze koning is van u gegeven. Heere, geef dat we daar ook uitkomen. Ook in de verkondiging van het woord. En dat wij onszelf daarin verliezen. Dat we niet bij onszelf uitkomen, integendeel. We hebben er wel zelf mee te maken. Maar dan in de ontdekkende zin, Heere, dat wij leren zien wie wij zijn. En dat het heil van u, Heer Jezus, nodig is om ons weer bij de Vader te brengen. En aan het Vaderhart te drukken. Maar ook dat u dat hebt willen doen. En dat u er zelfs de mensen de genade, de liefde voor geeft. Om daar weer in te mogen delen. Zo mogen wij ons vanavond aanbevelen bij u, o Heere, in uw vaderlijke zorg. En in het offer van de Heer Jezus. En in de werking van uw Heilige Geest. Niet alleen ons hier in de kerk, want dat ook, maar ook degenen die met ons verbonden zijn, die niet naar de kerk konden komen, om welke reden ook, wilt u ze ook zegenen, zeker ook als ze met ons verbonden zijn, met de techniek, met de media. Heere, zegen het. En dat we zo samen hier met elkaar en ook thuis met elkaar de verbondenheid mogen ervaren in het woord van u, Heere. Heere, dan bidden we ook voor mensen, jongeren, ouderen, kinderen, die eigenlijk geen zin meer hebben om met uw gemeente samen te komen. Geef dat er dan van ons iets uit mag gaan, dat anderen er ook weer zin in krijgen. Want we hoeven alleen maar naar onszelf te kijken. Het is altijd nog een wonder dat wij hier zitten. En aan de andere kant, als het goed is, zou je het ook niet willen missen. Omdat u die God bent, die het mij echt ook het leven geeft. En daar heb ik, dat we daaraan delen, in delen mogen. Dat we dat proeven. Wat we ook gezongen hebben. Mijn hart roept uit tot God die leeft. O God des levens. Mijn ziel dorst naar u. Die sterke dorst naar u, Heere. Leg het in onze harten. Vervul die dorst door ons te laten drinken van het evangelie van de genade van onze Heer Jezus Christus. En geef ons daardoor ook weer moed om verder te gaan. En om het ook uit te delen. Daar waar wij de mogelijkheid krijgen om het ook uit te delen. Zo mogen wij dat voor elkaar bidden. Vervul ons met de Heilige Geest. Met de liefde van de Heer Jezus Christus. En wilt u geven, Heere, dat we niet afgeleid worden. De duivel is er ook. En die doet ook van allerlei pogingen. Dat het woord van u maar in ieder geval niet ons hart raakt. En we mogen alles horen. Als we het maar ook weer vergeten. En in ieder geval er niet om gaan leren bidden. O God, geef mij ook die genade van u. En Heere, wilt u ons zo daarin dan ook helpen in die strijd. Ook hier in de kerk. Zegent u ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Vergeef ons onze zonden. Die we u hebben te belijden. Zie ons niet aan in onszelf, Heer. Als u dat zou doen vanavond. Dan kunt u hier niet zijn. Dan zijn wij wel in uw huis, maar u bent er niet. Maar zie ons aan in de Heer Jezus. Maar dan bent u er. En geef dat wij er dan ook met hart en ziel bij betrokken mogen zijn. Dat vragen we u uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar lezen, gemeente, uit 1 Korinthe 15. De brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. En dan de eerste brief. We hebben er twee in de Bijbel. Bij de eerste brief. En dan het 15e hoofdstuk. Het 15e hoofdstuk. Dat 15e hoofdstuk, daar schrijft Paulus over de Heer Jezus, die opgestaan is uit de doden. En dat ook de gelovigen zullen opstaan. En dan ook hoe dat gaat met het lichaam. Als ze opgewekt zullen worden. Maar dan is er nog iets waar Paulus over schrijft. En dat wil ik u voorlezen. En daar willen we vanavond samen de boodschap van God uit horen. En aan elkaar doorgeven. Vers 50. Daar begin ik dan te lezen. 1 Korinthe 15, vers 50 tot 58. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood. Waar is uw prikkel? Hel. Waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Tot zover het stukje wat Paulus schrijft in deze brief aan de gelovigen in Korinthe. De tekst, gemeente, de kerntekst uit dit gedeelte, dat is vers 52, vers 52, daar staat halverwege, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dat is de kerntekst voor de boodschap van God vanavond. Maar voordat wij daar naar gaan luisteren, gaan we eerst twee gaven geven die u mee mocht brengen, hè, voor de dienst van de Heere. En wij gaan zingen uit Psalm 96. Psalm 96. Dat gaat over de verbreiding van het evangelie van de Heer Jezus Christus over heel de aarde voordat de Heer Jezus terugkomt. Vers 1 zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. Vers 2, nu moet uw tong de heidenen noden en meldt alle volken zijn geboden, vertelt zijn wonderen en zijn eer. En vers 9, die juicht al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Psalm 96, vers 1, 2 en 9. gemeente, ik noem nog een keer de tekst, de kerntekst uit het gedeelte waar het vanavond over gaat, uit 1 Korinthe 15, vers 52. De bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Ik weet nu of dat u al een beetje een idee hebt waar dit over gaat vanavond. Het gaat over de wederkomst. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. Denkt u daar veel aan? Denken jullie daar veel aan, jongelui? Ben je daarmee bezig? Nou, zeg je nou. Misschien niet zoveel. Nee, dat begrijp ik ook wel een beetje. Kijk, als het gaat om je sterven, je opstanding van je lichaam, wat gebeurt er dan met je lichaam? Wat voor lichaam krijg je terug? Ben je dan allemaal even oud? Herken je elkaar dan? Ah, dat zijn vragen die ons trekken. Waar we wel eens over door willen praten. En hoe zit dat nou? En hoe gaat dat nou? Toch? Maar de wederkomst. De wederkomst. En wat er dan met je gebeurt. Ja, staat dat ver van je bed? Van mijn bed? Hoe zal dat komen dat het soms zo ver van je af kan staan? Nou, ik kan me voorstellen dat er iemand zegt, ja, het zal ook een tref zijn als je dat meemaakt. Toch? Hoezo een tref? Nou, kijk eens eventjes wat de Bijbel erover zegt allemaal. Over die wederkomst van de Heer Jezus. Trouwens, wat de Heer Jezus er zelf over zegt. En dat hij zegt, let eens even op de signalen die aan mijn wederkomst voorafgaan. En dan noemt de Heer Jezus een heleboel signalen op. Hè? Oorlogen, ziektes, honger. Maar ja, dat relativeren wij allemaal een beetje. Dan zeg je, ja, maar dat is er altijd al. Altijd al geweest. En ja, zegt de Heer Jezus, maar er is ook nog een positief signaal, om het zo te zeggen. Oh ja, ja zeker. Het evangelie moet eerst verkondigd worden over de hele wereld, hè, dat de mensen het gehoord hebben. Zoals we dat ook hebben gezongen uit Psalm 96. Hè. Nu moet onze tong ook de heidenen nodigen tot het heil in de Heer Jezus. Het moet eerst overal verkondigd worden. Voordat de Heer Jezus terugkomt. En dan denken we, dat is nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Het gaat best snel hoor. En de communicatiemiddelen. Hè, en nou ja, denk maar aan Transworld, radio en zo. En mensen die erop uitgaan hè, in deze wereld. Om overal een beetje dat zaad van het evangelie te strooien. Gaat best snel. Maar het zou een tref zijn dat ik de wederkomst meemaak. Klopt dat een beetje? Oké. Moet je dan per se aan de wederkomst denken? Nou, ik lees iets in de tekst. Dat Paulus, die zegt hè, in vers 51 en 52... Hij zegt, we zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. Ontslapen, dat wil zeggen, we zullen niet allemaal sterven, maar we zullen wel veranderd worden. En dan moet je opletten hoe hij dat zegt. Hij praat namelijk in de wij-vorm. Hij zegt, we zullen wel niet allen sterven, maar wij zullen veranderd worden. En hij zegt in vers 52, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden En wij zullen veranderd worden. Wij. Dus Paulus ook. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Paulus is al lang overleden. Al bijna 2000 jaar, toch? En die anderen waar Paulus over spreekt, wij, die zijn ook overleden. Hoe zit dat dan? Ja, zegt er iemand, maar ik heb Paulus ook wel eens iets anders horen zeggen, dominee. Oh ja, ja zeker. Ik heb Paulus ook wel eens horen zeggen, in Filippenzen 1, hij zegt, het leven, dat draait voor mij om Christus. En het sterven, als ik ga sterven, dan is het winst. Want in leven en in sterven ben ik het eigendom van de Heer Jezus Christus. Nou, dan kun je ook wel weer begrijpen dat Paulus dat zegt. Want hoe vaak heeft zijn leven niet aan een zijde draadje gehangen, hè? Dat hij dacht dat het afgelopen zou zijn. Toch? Maar als je nou kijkt in 1 Korinthe 15, dan zegt Paulus het weer anders. Dan zegt hij, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, maar wij zullen veranderd worden bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En je merkt wel dat hij daar ook intens ook naar verlangt. Zoals hij dat ook in dit hoofdstuk beschrijft. Hoe komt dat? Dat hij de ene keer zegt, het leven is mijn Christus, sterven mijn winst. En de andere keer zegt hij, maar bij de wederkomst, dan zullen wij veranderd worden. Nou, heel eenvoudig. Hij hield met allebei rekening. Hij hield met allebei rekening. Zowel dat hij kon sterven, maar ook dat hij de wederkomst zou meemaken. En of het nou sterven is, of de wederkomst, het is voor Paulus allebei goed. Sta je er ook zo in? Staan jullie er zo in? Sta ik er zo in? Maar waarom is het dan? Ook als Paulus de wederkomst zou meemaken. En die maakt hij straks natuurlijk mee, maar in zijn leven, tijdens zijn leven. Want daar gaat het natuurlijk om, of je tijdens je leven de wederkomst meemaakt. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan, hè, als de Heer Jezus straks, over een uur, zal terugkomen? In ieder geval, dan zegt de tekst, die heeft het over de laatste bazuin. De laatste bazuin. Nou, de bazuin, dan moet je denken aan het Oude Testament. De bazuin, dat was een hoorn van een ram of van een bok. En van die hoorn, daar maakten ze een bazuin van. En daar konden ze geluid mee maken. En dat wist Paulus wel, hè, met die hoorn, hè, met die bazuin. Want je leest het ook wel in Numeri, die bazuinen die werden gebruikt, onder andere ook, om de mensen op te roepen van dat er een feest gehouden zou worden bij de Heer voor de Heren. En dan moesten de mensen komen en dan moesten ze opgeroepen worden. En dat gebeurde met de bazuin. Je zou het kunnen vergelijken bij ons met klokgeluid. Als de klok zondags luidt, dan weten we, we worden opgeroepen tot de samenkomst van de Heer Jezus Christus in zijn huis. Nou, dat was met zo'n bazuin ook zo. Die bazuin, hè, die maakte allerlei geluiden, kon je het opmaken, maar het gaat even om het geluid van de bazuin geblazen werd van mensen, kom naar het feest van God. Dat kon het Loofhuttenfeest zijn, kon andere feesten zijn. Maar ja, hier is het de laatste bazuin. Toch staat er. De laatste bazuin. En dat betekent, als die bazuin, als daarop geblazen wordt, dan worden we opgeroepen om te komen tot het grote feest van God. Dan worden we opgeroepen om te komen tot voor het grote feest van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat feest dat zal gevierd worden. En centraal op dat feest, zegt Paulus, hier in 1 Korinthe, staat onder andere, dan wordt er gevierd dat de dood verslonden is tot de overwinning. Met andere woorden, dan wordt het feest gevierd dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Kijk, en als Paulus daaraan denkt, dan krijgt hij moed, dan wordt hij blij, en dan, hij is er vol van, hè. Hij is er ook vol van, als je kijkt naar het stukje wat we hebben gelezen, en hij daagt het als het ware uit. Hij zegt, dood, waar is uw prikkel? Die prikkel, hè, ik heb er nog meer een voorbeeld van gegeven, hè, van de wesp. Dat is een angel. Die angel, daar steekt die wesp mee. Nou heeft de dood een angel. Een angel. Weet je welke angel? De angel, de prikkel waarmee de dood steekt, ontsteekt, is de zonde. De zonde. Omdat we gezondigd hebben, moeten wij sterven. Prikt de dood ons met zijn angel. En hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat dat gebeurt? Dat de zonde daar de oorzaak van is. Ja, Paulus zegt, de kracht van de zonde, dat is de wet. De kracht van de zonde, dat is de wet. Weet je wat dat is? De kracht die van de wet uitgaat, zodat de zonde gestraft moet worden. Nou ja, als je hier door het dorp heen rijdt, dan mag je 50. En als je 65 rijdt, dan krijg je een print. Dan rij je 15 kilometer te hard. En u kunt doen wat u wil. Het is geregistreerd. En u moet gewoon betalen. Dat is de kracht van de wet. Als je te hard rijdt, krijg je een bekeuring. En die moet je betalen. De kracht van de wet van God is dat als je overtredingen maakt tegen de wet van God, als je daar overtredingen tegen maakt, dan weet u, dat is de kracht van de wet, de zonde. En de zonde moet gestraft worden door God. Ja toch? We belijden allemaal God. God is een heilig God. Hij is een heerlijke God. Maar de zonde past niet bij God. En God werkt niet over de zonde heen. Hij doet er ook geen zand over. Hij ziet het ook niet door de vingers. Maar wat doet hij dan? Gode zij dank, zegt Paulus. Gode zij dank. De straf op de zonde. De dood met die steek is weggenomen. Die steek is eruit gehaald. Uit de dood. En hoe komt dat? Door Jezus Christus. Ja, daar zie je de Heer Jezus. Gelijk diep in zijn hart. Hè? Want nou heeft de Heer Jezus zich laten steken. Door die dood. Door de angel van de dood heeft de Heer Jezus zich laten steken. Dat heeft hij voor u gedaan. En voor jou. En voor mij. Dat is een heiland. Hè? Die dat op zich genomen heeft. Die dat gedaan heeft. Dat is een liefde van de Heer Jezus. Toch? Word je daar niet vol van? Of gaat er zomaar langs je heen? Dus ja, nou, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. En dat hoor ik elke keer. Doet dat dan niks? Doet dat dan echt niks? Zo'n allerliefste heiland. Zo'n allergenadigste zaligmaker. Heb je daar geen liefde voor? Kun je die je liefde niet geven? Paulus, die geeft de liefde. Want het is de taal van de liefde, hè, die Paulus hier ook spreekt. Als het gaat over de Heer Jezus Christus. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Nou weten we het. De angel van de dood heeft de Heer Jezus gestoken. En dan steekt hij het volk van de Heer Jezus niet meer. Dat heeft de Heer Jezus, die steek, heeft hij voor zijn gelovigen, voor zijn kinderen, opgevangen. Ze zeiden wel eens, de dood is gedood. Nou, toen ik jong was, begreep ik dat niet. Ik denk, de dood gedood. Hoe kan dat nou? Wat is dat? De dood gedood. Maar nou begrijp je het wel een beetje, hoop. De dood heeft zelf een doodsteek gekregen. Door de overwinning van de Heer Jezus Christus. En dat feest gaan we vieren. Het feest van de overwinning op de dood. En voor dat feest, als dat feest gaat beginnen, als de Heer Jezus terugkomt, daarvoor gebruikt God de laatste bazuin. De laatste bezuin. Ja, hoe zal ik dat een beetje ook voor de jonge lui, voor de kinderen ook duidelijk maken? Nou ja, de laatste bezuin, vergelijk het maar met het laatste fluitsignaal. Wij, toen ik op de proefboerderij werkte in Ledenstad, met de proefboerderij onderling, had ik wel eens zo'n, wat van die wedstrijden, sportwedstrijden. En toen hadden we een keer de kampioenswedstrijd. En we stonden met rust, stonden we al zo ver voor dat we zeiden, nou, we kunnen beter affluiten. We hebben toch al gewonnen. Nee, die wedstrijd die moest je uitspelen. Want ja, kon soms een comeback krijgen, hè, dat van de tegenpartij. En dat ze je ook nog inhaalden. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar toen dat laatste fluitsignaal, toen waren we natuurlijk blij. En opgelucht. En we hebben het gehaald. Dat laatste fluitsignaal. Dat is die laatste bezuin. Die laatste bezuin. Want als dat fluitsignaal klinkt, dat betekent het einde van de wereldstrijd tussen de Heer Jezus en de dood. Het laatste fluitsignaal. Nou, als dat klinkt, wat zal dat een ontlading geven voor het volk van de Heer? Maar vooral, wat een vreugde voor de Heer zelf, he, of niet? Toch? Wat een vreugde voor de Vader die zijn Zoon heeft gegeven. Als een offer voor de zonde en om de doodsteek te geven. En dan is de dood verslonden tot overwinning. Wat een vreugde is dat voor de Heer Jezus. Dat laatste fluitsignaal, de bezuin. Dat hij zijn leven overgaf en dan mag hij het helemaal zien en dan komt het helemaal compleet en dan zal het volledig zijn. Dan is alles nieuw, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en al het oude is weggedaan. En het is allemaal nieuw en de dood is verslonden tot overwinning. En wat een zegen, wat een vreugde voor de Heilige Geest. Dat hij daar een schare mensen bij elkaar gekregen heeft. Schare mensen uit heel de wereld en u ook, jij ook. Dat je daarbij mag zijn, hè, met die schare mensen, die dan God de lof en de eer zal toebrengen. En zal roemen in de genade en liefde en van de Heer Jezus Christus en van de Vader in zijn verkiezende liefde. Weet je wel, en van de Heer Jezus is een liefde dat hij het offer gaf in de Heilige Geest. De liefde van de Heilige Geest dat hij je erbij wilde halen en bijgehaald heeft. Toch? Kijk je er ook naar uit? Want de wedstrijd loopt nog. Al is hij al beslist. Maar hij loopt nog, want het moet wel uitgespeeld worden. Om het zo te zeggen. Maar het kan niet meer misgaan. Kan het niet meer misgaan, zegt hij. Nee. Nee, maar kijk maar, die overwinning van de Heer Jezus. Die wederkomst van de Heer Jezus. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met die overwinning op de wet, op de zonde en op de dood, toch? Nou, laat ik het maar heel eenvoudig weer zeggen. Kunnen we het allemaal meemaken, denk hoop ik, hè? 1-0. Dat was de overwinning van de Heer Jezus op de wet. die heeft hij gewonnen. Hoe heeft hij die gewonnen? Door aan de God gehoorzaamheid te geven. En met liefde de geboden van de Heere, van zijn Vader, na te leven. Dat heeft de Heer Jezus gedaan met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand, met al zijn krachten. 100% heeft de Heer Jezus dat gedaan uit liefde voor zijn Vader. Maar niet voor zichzelf. Want dat had hij voor zichzelf helemaal niet nodig. Dat deed hij nou voor zijn kerk, voor zijn gemeente. Voor mij. Voor mij. De overwinning van de Heer Jezus op de wet. Er is een versje dat zegt: in dat kruis van de Heer Jezus zal ik eeuwig roemen, want geen wet kan mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Dan heb je 2-0. De overwinning van de Heer Jezus op de zonde. Want de zonde moet gestraft worden. En wat zie je nou? De Heer Jezus die neemt die straf van de zonde op zich. En dat is heel aangrijpend, de straf van de zonde. Want wat is de straf op de zonde? Dat is eigenlijk de verwerping door God. En dat de Heer tegen je moet zeggen, je moet wegwezen en je komt er nooit meer bij me in. Want met jou kan ik geen omgang meer hebben. Wegwezen. Er nooit meer in komen. Dat heeft de Heer Jezus op zich genomen. Die straf op de zonde. Zodat tegen de Heer Jezus gezegd werd op het kruis: mijn zoon, u komt er zo niet in. Daarom riep de Heer Jezus op: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het. Maar dat deed hij voor ons. En dan krijg je dat mooie zin, die mooie zin uit het avondmaalsformulier. Opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. En 3-0, dat is de overwinning van de Heer Jezus op de dood. Toch, die prikkel is eruit. Die angel, die is eruit. En wat zie je dan? Als mensen die de Heer Jezus lief hebben, als ze dan sterven, dan zie je dat die angel eruit gehaald is. En dan is die dood als het ware geworden de laatste vijand. Ja, zeker. Ja, want die dood die maakt stuk het liefste wat er is. En dat gaat heel diep, dat is ook pijn. Maar tegelijk is die dood ook een deur geworden waardoor een gelovige mag heen gaan om te komen in de heerlijkheid van God. Om het eeuwige leven binnen te gaan. En die overwinning van de Heer Jezus. Met eerbied gezegd, die 3-0. Die komt niet meer in gevaar. Er is geen comeback van de wet, van de dood en van de zonde meer mogelijk. Alleen, wij moeten wachten tot het laatste fluitsignaal. Maar goed, als dat laatste fluitsignaal klinkt. En als de wederkomst van de Heer Jezus er is. En we maken dat mee vanavond. Gaan we dan direct feest vieren? Gaan we dan direct feest vieren? Nou, ik weet nog. Toen we dan gewonnen hadden. Zei even douchen. Even je andere kleren aan. Sport er nu uit. En als je over 20 minuten er bent. Dan krijg ik de beker dat ik je gewonnen heb. 20 minuten. Paulus zegt, als de Heer Jezus terugkomt, als het laatste fluitsignaal klinkt, dan worden wij veranderd, staat er, veranderd. Veranderd, dat betekent hier verwisselen, aandoen, dat heeft met kleren te maken, kleding aandoen, of bekleden. Laat ik het maar zo zeggen. We moeten ons omkleden voor dat grote feest van God. Hoe moeten we ons dan omkleden? Het verderfelijke lichaam verwisselen met een onverderfelijk lichaam. Het sterfelijke lichaam verwisselen met een onsterfelijk lichaam. Dus ja, is dat nodig, die omkleding? Ja, zeker. Moet je maar kijken wat Paulus zegt in dit gedeelte. Hè? We zijn ermee begonnen, hè? In vers 50. Hij heeft over vlees en bloed. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Hè, als iemand een misstap begaat, hè, hij raakt aan de drank of zo. Dan wordt er wel eens gezegd, een beetje vergoeilijkt, hè. Ja, ik ben ook maar een mens, hè, van vlees en bloed. Ik ben ook niet volmaakt. Ik doe allemaal wel eens verkeerde dingen. Beetje vergoeilijken, hè. Daar kom je bij God niet mee weg. Met dat vergoeilijken. Daar kom je bij God niet mee weg. God veroordeelt vlees en bloed. Die oude mens van de gelovigen. Die je aanzet tot zonde. Dat veroordeelt God. Oh ja? Ja, zeker. Staat er. Welk oordeel? Vlees en bloed. Daar kom je bij mij in mijn koninkrijk niet mee binnen. Dan zit de deur voor je dicht. Dit vlees en bloed. Al ben ik de gelovigste van allemaal. Maar met dit vlees en bloed. Kom je als de gelovigste van allemaal niet binnen bij God. En daarom die omkleding. God geeft een heel nieuw tenue. Een hele nieuwe kleding. Uitrusting. Compleet nieuw. Om daarmee God te gaan loven en te prijzen. Zonder zonde. Of vlees en bloed is weg. En ongestoord. Want de dood is er niet meer, de duivel is er niet meer, de zonde is er niet meer. Altijd bezig in de dienst van de Heer Jezus. Altijd liefde voor hem, altijd vreugde. Kun je niet voorstellen, hè? Nou, een klein beetje wel. Toch heb je wel eens vreugde in de dienst van de Heer? Denk je, tjonge, wat ben ik daar vol van? En wat een liefde. En dat zo over je, in je hart valt. Denk je, oh, wat zal dat zijn als je dat straks altijd mag doen. En weet je wat God nog meer doet? God maakt mij sterfelijk mens, onsterfelijk. Kun je dat voorstellen? Dat je leeft, dat je eeuwig leeft, zonder ook maar een spoortje van ziekte, zonder wat het handicap in je lichaam. Volmaakt toegerust. Ook met je lichaam. Bekleed. Met de onsterfelijkheid. Dat er niets meer is. Niets meer. Waar je nog aan zou kunnen sterven. U zegt, duurt dat omkleden lang? Nou, Paulus die heeft het over een punt destijds. He, zegt hij in vers 52. Zeg maar, secondewerk. Een oogwenk. Zo kort. Je zou denken, wat heeft de Heere God daar een werk aan doen? Toch? Die ontslapen zijn, opwekken, veranderen, vernieuwen. Helemaal in het nieuw zetten, alle oude kleren eruit. Allemaal nieuwe kleren aan. En dan ook degene die nog leven. Omkleden. Helemaal onsterfelijk maken. Onvergankelijk. Heerlijkheid geven. Een geestelijk lichaam. Je zou denken, daar gaat toch wel een tijd overheen. Nee. Nee. Dat duurt niet zo lang. Dat duurt niet zo lang. Zegt Paulus. Maar wat zul je dan mooi zijn? Wat zul je dan mooi zijn? Voor God. Als God je daarmee bekleedt. Zo mooi ben je nog nooit geweest. Oh ja, ho. In paradijs zijn we wel zo mooi geschapen. Maar het is allemaal weg. Maar opnieuw maakt God je mooi. Kun je een beetje begrijpen dat Paulus daar vol van is. En dat hij er ook nog een beetje naar uitkijkt. Ook naar verlangt. Toch? Bij een wedstrijd. Dan kun je wel eens het gevoel hebben. Als het spannend is. Hè, wat duren die laatste minuten? Wat duren die lang, hè? Is het nog niet zo ver? En dan pakt de scheids, die pakt de fluit. En dan denk je, nou, nog gaat het gebeuren. En dan is het nog weer een ingooibal of iets dergelijks. En dan, ja, dan komt toch dat laatste fluitsignaal. En dan is de wedstrijd afgelopen. Nou, zegt Paulus, van mij mag het, heren. Van mij mag het. Laat dat laatste fluitsignaal maar klinken. Van mij mag de strijd afgelopen zijn. Tussen de Heer Jezus en de dood. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Maar goed, we wachten op het laatste fluitsignaal. De laatste bazuin. Want ja, daar moet je ook mee rekenen. De Heere God heeft zijn eigen horloge. En hij weet de precieze tijd. En die horloges van ons, die lopen soms voor of die lopen achter of die staan stil. Maar God houdt zijn eigen tijd aan. Ja, en nu? En nu? Want dat laatste fluitsignaal, dat klinkt nog niet. Dus ja, maar dat weten we ook niet, meneer. Toch? Want ik zei nou wel, vanavond zou het kunnen. Maar dat weten we verder niet. Morgen ook, ja. En over 1000 jaar, ja ook. Ja, hoe zal het nog zo lang duren dan? Dat weten we niet. Je kunt het niet uitrekenen. Maar weet je, ik zou iets anders doen. Dat je er wel mee rekent. Dat dit eraan komt. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat je daar rekening mee houdt. Je zegt, hoe kun je daar nou rekening mee houden? Wat moet je dan doen? Of wat moet je dan hebben? Of... Nou, een paar dingen erover. Het eerste. Dan moet je kijken naar wat Paulus zegt. In vers 51. Hij heeft het over een verborgenheid. Een verborgenheid. Dat wil zeggen, een geheimenis. Een mysterie. En weet je wat dat betekent? Wat Paulus zegt, dit is een verborgenheid. Dit hebben jullie nog nooit gehoord. Ik mag iets nieuws doorgeven van God. Ik mag jullie doorgeven wat er gebeurt met de wederkomst van de Heer Jezus. Die laatste bezuin. En die omkleden. Voor het grote feest. Van de Heer Jezus en van de Vader en de Heilige Geest. Met al degenen die hem lief hebben. De overwinning van de zonde. De dood. Van de hel. Van de duivel. Klopt dat wat Paulus zegt? Dat is nog nooit zo doorgegeven. Nou, pak je Bijbel er maar bij en lees het Oude Testament. Lees wat er gezegd wordt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan kom je tegen in Jesaja 65. Maar je leest nergens nog wat er gebeurt met de gelovigen als ze leven en de Heer Jezus komt terug. Dat kun je bij mij weten in het Oude Testament ook nog niet vinden. Zelfs de Heer Jezus, die heeft het daar niet over. En daarom zegt Paulus, dit is een verborgenheid, iets nieuws, een mysterie wat ik jullie duidelijk mag maken. Ik hoef dat niet geheim te houden. Nee, ik mag het jullie juist duidelijk maken. En waarom mag ik het jullie duidelijk maken? Dat je er naar uit leert kijken. En dat je net als Paulus, bij dat woordje wij, dat je zegt, nou, of ik sterf, of dat ik nog leef als de Heer Jezus terugkomt, dat is eigenlijk voor mij om het even. Want mijn toekomst ligt vast in Gods genade en liefde voor mij. En dan weet je ook net als Paulus, dat de Heer altijd voor je zorgt. Dan is de Heer er altijd voor je, voor ziel en lichaam. Ja, goed, nou, denkt u maar aan zondag 1 hè, van de catechismus. Wat is je enige troost? Nou, dat ik niet meer voor mijn eigen rekening ben, hè, maar dat ik voor rekening mag zijn van de Heer Jezus Christus. En die heeft de prijs voor mij betaald en zijn geest die leidt mij. En zo mag ik uitzien naar de toekomst van de Heer Jezus Christus. En daar geef ik het dan aan over in Gods hand. En zegt Paulus ook bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, wij zijn van de Heer. Dat is een blij vooruitzicht. Dat je zegt van nou, hou je er rekening mee? Dat je zegt, hier draait het om. En hier gaat het om. Maar goed, hoe weet je nou of dat jouw vooruitzicht is? En dat mijn blij vooruitzicht is. En dat voor u. Ja, hoe weet je dat nou? Waar weet je dat nou aan? Dan kun je denk ik het beste weer even kijken wat Paulus zegt over dat vlees en bloed. Want daar worden u en ik mee bedoeld, hè? Mensen van vlees en bloed. En wat betekent dit nou? Dat God 2 keer een wonder aan je doet. 2 keer een wonder. 2 wonderen. Het eerste wonder. Dan moet je even kijken. De laatste bazuin. Die klinkt nog niet, hè? Waarom niet? Omdat er nu nog andere bazuinen klinken. In de wereld. De bezuinen van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Toch? En nou die evangeliebezuinen, daar wordt op geblazen. Ook hier en ook vanavond en vanmorgen is er op geblazen. Dat God mensen van vlees en bloed, die zo zijn koninkrijk niet kunnen ingaan. Dat hij die erbij roept. En dat hij zegt, kom! Kom naar mij toe. Met al dat vlees en bloed van je. En laat je door mij zalig maken. Laat je door mij redden. Laat je door mij helpen. Dat is wat. En dat zegt God tegen mensen van vlees en bloed. Want in dat vlees en bloed daar zit verzet tegen ons. Tegen de Heere God. Toch? Of heb u dat nog niet ervaren? Daar zit verzet tegen God. En toch gaan die evangeliebezuinen, daar wordt op geblazen, ook vanavond. Ook al heb je het grootste verzet in je hart tegen God, de diepste haat tegen God op de een of andere manier, dan wordt vanavond op het evangelie de bezuin geblazen. Kom tot mij, zegt God. Weet je wat dat de Heer doet? Je zou zeggen, de Heer God kan beter stoppen. Als de mensen toch niet willen. En als ze zich daar nou tegen verzetten. Nee joh, God stopt niet. Al ben jij 1000 keer al gestopt. Maar God stopt niet. Hij blijft roepen. Met de bezuinen van het evangelie. Bekeer je tot mij en word behouden. Ik heb geen lust in je dood. Maar in je leven en in je redding. Nou, verwonder je daar maar eens goed over. Dat je zegt, er is een God die mij, mens van vlees en bloed, roept. Maar blijf er niet bij steken. Want anders zit je nog met lege handen. Toch? Want dat weet Paulus ook. En dat schrijft hij ook over in de brief. En dat trouwens, dat zie je ook in 1 Korinthe 15. De geest doet ook iets met je hart. De geest doet ook iets met je hart. Houd dat altijd vast. Want dat is je mogelijkheid. Dat is de goedheid van God. Hij laat het niet alleen bij die roep. Kom tot mij. Hij geeft zijn geest. En die geest. Die haakt dat zo in je hart. Dat je ook komt. Dat je gaat. En dat je heel het boeltje van je leven. Bij deze God neerlegt. Al dat vlees en bloed. En zegt, Heere. Als u me dan zo roept, hier ben ik en hier zit ik. Kunt u het nog veranderen? Ik niet meer. Maar u wel. U zegt, ik wou dat dat kon. Ik wou dat ik dat kon. Maar mijn hart zit op slot. Nou, reageer dan zo op dat op die evangeliebezuin van het van de nodiging van God. Reageer dan zo met je nood dat je zegt, oh God, mijn hart zit op slot, maak u het alstublieft open. Ik ben een mens van vlees en bloed, ik pas niet bij u. Toch, ik heb geen keus. U zegt, ja, maar daar zit het nou weer bij mij op vast. Ik ben een mens van vlees en bloed en pas ook helemaal niet bij God. Reageer dan zo op dat evangeliebezuin met je nood. Dat je zegt, oh God, als het dan veranderen moet bij mij, doet u het dan. Doet u het dan. Zie je? God doet een wonder in je hart. En door die opstanding van de Heer Jezus is er een kracht vrijgekomen dat je een nieuw hart krijgt. Een nieuw hart. Waarin het verlangen naar God wel is. Zodat je mee kunt zingen, mijn ziel dorst naar de Heere. Ja, zeg je maar, dan heb ik nog wel een hoop pijn soms hoor. Want vlees en bloed, dat zit me knap dwars. Nou, dat blijft het maar. En dan verlang je wel eens, Heer God, wanneer mag ik u volmaakt dienen? Nou, ga dan met die nood. Naar de, op de roep van het evangeliebezuin naar de Heer Jezus. Want weet je, God zorgt voor een tweede wonder. Een tweede wonder. Dat als je sterft, maar hier gaat het dan, stel je voor dat de Heer Jezus terugkomt en je leeft. Dan doet God een tweede wonder. Dan gaat hij omkleden. En dan word je van sterfelijk onsterfelijk. En van verderfelijk onverderfelijk. En dan mag je de Heer groot maken zoals je het hier al verlangt. Altijd. En met de genade en de liefde van hem. Wonder heet dat die bezuinen van het evangelie klinken, of niet? Wijs ze niet af hoor. Wijs ze niet af. Want dan ga je straks met de verliezende partij weg. Dan ga je straks met de verliezende partij weg. Want er zijn twee groepen. Een groep die gaat met de Heer Jezus mee. Maar er gaat ook een groep zonder de Heer Jezus. Die wordt af. Ja, dat is de verliezende partij. Dat is rampzalig. Dat is echt rampzalig. He, dus. En dan het derde, dat is. Als u daar nou zo over preekt. En als dit nou je uitzicht is, dominee. Kun je dan nog wel op aarde leven? Nou, daar heeft Paulus nog een oplossing voor. Vers 58. Hij zegt, nou heb ik dat allemaal geschreven. En dan zijn we er vol van. En dan gaan we weer aan het werk. Morgen weer. Dan gaan we weer aan het werk. Hier doen we het mee. Toch? Waarmee? Nou, dat Jezus opgestaan is. Dat de overwinning er is. Dat de kracht van Christus in ons mag leven. En daar gaan we mee verder. Daar doen we het mee. En hier doen we het ook voor. Hier doen we het ook voor. Toch? Dat we straks die overwinning van de Heer Jezus mee mogen gaan vieren. Dus aan het werk nou. Morgen, hè, als u de gelegenheid weer hebt. En volgende week weer naar school en zo. Ieder op zijn eigen plekje. Maar met de belofte. Alles wat je doet voor de Heer Jezus. Dat is niet ijdel, dat is niet te vergeefs. Dat zal God zegenen. Dus roep ze er allemaal bij. U zegt, dat lukt me niet altijd meer. Bid ze er dan bij. Ga door tot de laatste bezuin klinkt. De laatste fluitsignaal. Als de Heere affluit. Dan zal ik mijn Heere ontmoeten. Wat een vreugde. Vreugde. Zal dat zijn. Straks verenigd te zijn met hem. Dan geen rouw meer, dan geen tranen meer, geen dood meer. In dat nieuwe Jeruzalem. Als je daaraan denkt. En als je daaruit mag leven, dan is het nu ook al een beetje feest, of niet? Amen. Psalm 89. Dat willen we samen zingen. Hoe zalig is het volk, hè, dat naar uw klanken, hè, naar die klanken van het evangelie, maar ook naar die laatste bezuin hoort. En vers 8. Ja. We steken het hoofd omhoog. We zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Psalm 89, vers 7 en 8. Thank you. Laten wij danken en bidden. Groot en heerlijke God, te prijzen tot in eeuwigheid. Wat een overwinning hebt u behaald, Heer Jezus Christus. Wat een liefde van u, o hemelse Vader, om daar uw Zoon voor over te geven. Wat een kracht, o Heilige Geest, dat u mensenharten daarmee weet te vervullen en ze er vol van te maken. Doe het bij ons allemaal, Heer. Zegen uw woord van deze dag en wilt u zelf met uw geest het vruchtbaar maken, dat we het ook uit mogen delen, ook aan elkaar en door mogen geven waar dat mogelijk is. En ook, Heer, met ons werk of studie of wat we ook mogen doen, dat wij uitzicht hebben, een blij vooruitzicht dat ons streelt. Geef, Heer, dat we ons niet zullen verharden, de boodschap naast ons neerleggen. Voorkom dat, o Heilige Geest, en maak het in ons hart levendig. Want het is ook echt levendig om er vol van te zijn en uit te zien. Met alle lek en gebrek, alle sterfelijkheid die je nog in jezelf vindt, verderfelijkheid ook. En toch daar naar uit te mogen zien, naar die toekomst van u. Zegen uw gemeente, uw de breuren die het werk hier mag doen, met de andere broeders van de kerkenraad en iedereen die een taak verricht in de gemeente. Het zal niet te vergeefs zijn, het zal niet ijdel zijn in u de Heere, om dat te mogen doen, ziende op uw overwinning, Heer Jezus Christus. Zegen uw kerk in deze grote wereld, ook in verdrukking en vervolging. Haal uw volk Israël erbij, Heere, tot de kennis van de Heer Jezus, van de Heiland en Zaligmaker, die ook hen leven vernieuwt, die het ook nieuw maakt, en dat ze ook die Heiland leren kennen, die zo prijzenswaardig is, waar we ook van over mochten zingen. Zegen deze wereld, met alle nood en leed. Het is te veel, Heere, in het grote en in het klein, ongelukken met bruggen, overstromingen, aardbevingen, rampen. Maar ook onderling, tussen volken op aarde, maar ook tussen mensen. O God van alle genade, laat het evangelie met van het woord en van alle hulpverleningen die er gedaan worden, gezegend worden. En zie zo in genade op ons neer en geef, Heere Jezus, dat we mogen bidden en belijden. Kom spoedig. Op uw eigen tijd. En op uw eigen wijze. Doe ons daarin delen. En geef, Heere, dat iedereen die bij ons hoort, dat ze erbij mogen zijn. Dat vragen wij u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Het laatste vers uit Psalm 98. Over de wederkomst van de Heer Jezus. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4. gemeente, ik mag u de zegen van de Heere meegeven en wees ook zelf een zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.